Goedemorgen. Altijd leuk als iemand met tattoos ideeën komt, toch? Ik vind het af en toe wel lastig, hoor. Dus ik door Instagram te scrollen en dan zie ik zoveel leuke ideeën. Denk, oh. Het is jammer dat je eigen rug niet kan zien. Had je nog een heel kam van. Nou ja. Misschien hou je niet van tatoeages of geloof je zoals mijn oma dat tatoeages niet van de Heer zijn. Kom dan na de dienst even bij me, dan leg ik het even uit. Ik vind het wel leuk. Ik krijg een beetje een galm. Dat is misschien een beetje voor de bokserstap, maar altijd weer zo'n uitdaging als het even anders gaat. Weet je, als je bent dan niet hebt en je vindt zo knap dat die gasten achterin het allemaal voor elkaar regelen. En het maar gewoon even fixen en je zit hier en je geniet. Maar voor hun is het ook allemaal anders. Dus een applausje voor hun ook, vind ik. Ja. Onze production team. Die het elke week weer laat lopen. Halleluja. Hey, we zitten in een thema. En het thema staat achter mij en die heet Mijn hulp is van de Heer. Dat is een thema waar we in de zomer mee bezig zijn. En die komt uit Psalm 121. Die gaan we zo samen lezen. Maar iedere zondag is weer een doorschakeling op het thema. En het is niet erg als je de afgelopen weken niet geweest bent. Maar je kan ze wel terugluisteren en terugkijken via de site. En dan kun je ze gewoon volgen, want ze helpen. En dus je merkt wel een bepaalde lijn erin. God is wel bezig om altijd de gemeente mee te nemen. In de eerste dienst zei ik dit ook, was helemaal niet voorbereid. Maar ik ervaarde dat God het op mijn hart legt. Ik wil het hier ook even neerleggen bij jullie. Dus ik hoop dat je vandaag gekomen bent, niet om te ontvangen, maar om te geven. Het huis van God is niet gebouwd van steen. Daarom vind ik het ook niet een probleem als we eruit gezet worden. Want het huis van God is niet van steen. En God gaat voorzien. Want het is zijn huis. Maar het huis van God wordt gebouwd door mensen. En niet de mensen die alleen in bediening staan. Maar door iedereen. Dus als je komt alleen om te ontvangen. Als je zegt, nou het is weer zondag en ik ga naar de kerk. En dan krijg ik een goed woord. En dan heb ik een worship. En dan kan ik weer een week tegenaan. Dan heb je het niet begrepen. God werkt namelijk door iedereen heen. En ik wil je aanmoedigen. En ik wil je aanvuren. Als jij voortaan, of het nou weer naar leven is, of als je op de battle zit, of als je naar een andere kerk gaat, maakt allemaal niet uit. Dat je voorbereid gaat, is dat je God uitdaagt en zegt, Heer, ik wil een woord hebben voor iemand. Ik wil klaar zijn om als ik iemand aanspreek of aankijk, of dat ik een woord van God voor iemand heb. En misschien zeg je alleen maar, hey, je ziet er goed uit vandaag, dat is bemoedigend, dat is leuk om te horen. Maar ik geloof ook dat je mag uitstappen in het profetische. Daag God eens uit om het profetisch te maken. Dat je zegt, Heer, laat me iemand zien waarvan ik een woord mag geven die eigenlijk openbarend is. Dat je zegt, hoe kun je dit wel weten? Ik vind het heerlijk om op Instagram die gasten te volgen die dat op straat doen. En ik merk en ik heb het idee dat God dat meer en meer aan het doen is. Door mensen heen op straat die tegen iemand zeggen, hey, misschien een gekke vraag, maar heb jij iemand heel dierbaar verloren toen je 4 of 5 was? En iemand zegt, wow, hoe weet jij dat? Dat vertelt Jezus mij, omdat hij jou ziet. Omdat hij iets tegen jou wil zeggen. Omdat hij jou tegen wil zeggen, ik zie jou, ik roep jou. Maar wij hebben nodig om daarop afgestemd te zijn. Om God uit te dagen. Zeggen, Heer, laat mij dat zien. Laat mijn gezicht zien, of een naam. En dan ga je erin uitstappen. Oh jongens, en als je erin uitstapt en er gebeuren dingen, oh, dan word je enthousiast. En dan ga je merken hoe groot God is en hoe liefdevol die is. En hoeveel die met jou wil delen. Dus afgesproken, volgende week komen we voorbereid. Amen? Amen? Amen. En morgen als je naar je werk gaat, dan ben je ook voorbereid voor je werk. Want ook daar wil God dingen gaan doen. En als je naar school gaat binnenkort, dan ga je voorbereid naar school. Heer, wat wilt u vandaag door me heen gaan doen? Oké, terug naar het woord. Wat een goede, als een bonus. We zitten dus in het thema, waar komt mijn hulp vandaan? En die komt uit Psalm 121. En laten we Psalm 121 vers 1 en 2 even lezen. En er staat een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Zoals ik al zei, we hebben een aantal verschillende preken daarover gehad. En verschillende manieren om ernaar te kijken. En dat is allemaal heel goed en behulpzaam. Dus ga die absoluut terugluisteren. Maar wat hier zo mooi in is dat hij is relevant voor iedereen. Dit thema is relevant voor iedereen. Want is hier iemand die geen hulp nodig heeft? Of geen hulp nodig heeft gehad? Of nu al weet, oh, ik heb straks hulp nodig. Speciaal voor de jonge ouders, je hebt hulp nodig. Wij hebben allemaal hulp nodig. In Genesis zei God al, het is niet goed dat de mens alleen is. Want de mens heeft hulp nodig. God heeft ons aan elkaar gegeven als kerk, als lichaam, omdat God weet, de mens heeft hulp nodig. Jij hebt hulp nodig. En iedereen heeft dat. Dus deze tekst is voor iedereen relevant. Want iedereen heeft hulp nodig. Of je nou in God gelooft of niet. Het verschil alleen is, als je gelooft dat God is, dan is de tweede zin veel relevanter. Waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Dat is mijn focus. Ik weet dat ik hulp nodig heb. En misschien zit je op dit moment wel heel diep en zeg je, oh Robert, ik heb hulp nodig. Ik schreeuw al uit naar God. Ik schreeuw al weken uit naar God. Maar ik weet, mijn hulp komt van de Heere. Daar is waar ik naar opkijk. In deze psalm is dus een pelgrimslied was dat ze dit zongen terwijl ze naar Jeruzalem gingen. Jeruzalem ligt in de bergen. En Jeruzalem staat eigenlijk voor de aanwezigheid van God. En is dat jij weet in jouw leven, ik weet dat ik hulp nodig heb en ik weet waar mijn hulp vandaan komt. Mijn hulp komt van de aanwezigheid van God. Daarom richt ik mijn ogen op naar de bergen. Daarom zie ik uit. Maar er zit een zekerheid in. Voel je die ook? Niet, oh, komt mijn hulp wel van de Heere? Of misschien komt mijn hulp wel van de Heere? Of als er hulp komt, dan is die van de Heere. Nee, er staat, mijn hulp, er komt hulp en die is van God. Heb jij die zekerheid in jouw leven? Ervaar je die ook? Voel je het geloof die in je roept en zegt, wat er ook gebeurt, God gaat me helpen. Vorige week sprak Annemieke, toen zat ik daar en zat ik God te bidden. Heer, wilt u me alsjeblieft vertellen waar ik volgende week over me ga hebben? Ik vind het een beetje spannend worden. En toen kwam er een zin in mijn binnenste. En ik geloof dat die van de Heilige Geest komt. En ik geloof dat die vandaag voor jou is. En de zin is ook de titel van de preek. Dus als je meeschrijft, schrijf die boven je ding. En de titel van de preek is, help is on the way. Help is on the way. Waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Ik weet het en het is onderweg. Kan iemand daar amen op zeggen? Amen. Halleluja. Come on. En dit is niet een thema voor nu. Dit is niet alleen nu relevant. Dit is relevant sinds de zondeval. Sinds dat wij dachten dat we het wel alleen konden. Sinds wij dachten, ah, weet je wat, ik wil wel als God worden. En de leugen geloofde. Dus vanaf dat moment is hulp nodig. Roept de mens naar God en zegt help. En God helpt. God helpt keer op keer op keer. En in de Bijbel zie je dat dus zo vaak terugkomen. Want dit is denk ik een van de meest relevante thema's voor de mens. En God heeft geholpen. God heeft zijn zoon gestuurd. Maar ook nu, op dit moment, in jouw nood, helpt God en zegt, hey, gaat God tegen jou, help is on the way. Feiko was mijn beste vriend. En hij was samen met Annemiek voorganger van deze gemeente. En Annemiek is er nog steeds. We hebben Feiko 3 jaar geleden plotseling verloren. Misschien wist je dat niet. En wij namen vaak tijd samen om Bijbel te lezen en vooral te discussiëren. En te bespreken wat ik ervan vond, wat hij ervan vond. En meestal had ik gelijk, of hij. Of allebei. Maar een van de dingen waar we het heel graag over hadden en waar Feik altijd heel enthousiast van werd, was van getallen. Als je in de Bijbel leest, dan komen er heel vaak getallen tegen. En misschien denk je, oh, is dat zo? Ik ga je er zo eentje geven. Maar getallen is belangrijk in de Bijbel. Die staan ergens voor. Soms lees je overheen en denk je, nou, dit had er wel uitgekund. Dit is niet relevant. Alles wat in de Bijbel staat is relevant, of je het begrijpt of niet. Misschien moet je dan bij die niet relevante stukken harder gaan zoeken wat het voor jou betekent. Dat is een tip. Maar het was vooral als we het hadden over Jozef, werd Feik enthousiast. Die was echt gek op Jozef, het verhaal van Jozef. Omdat hij dat ook zo in zijn eigen leven herkende. Maar er staat bijvoorbeeld, Jozef was 17 jaar. En dan denk ik, oh, oké, continue. Ga door, who cares. En Feik die bleef erop hangen en hij zegt, nee, 17. Weet je wat 17 betekent? Dat hij geen 16 was en nog geen 18. Nee, 17 betekent tof. En tof is het Joodse woord voor en de getallen bij elkaar opgeteld betekent volmaakt. Het is een voorafschaduwing van Christus. En hoe meer hij vertelde, hoe enthousiaster ik werd. En jij nu waarschijnlijk ook niet. Oh, dat wist ik niet. Oh jongens, getallen in de Bijbel staat ergens voor. En het getal voor vandaag, het getal voor het thema van vandaag is 40. Zo vaak komt het getal 40 in de Bijbel voor. Dat je bijna moet denken, dat is geen toeval. God wil daar iets mee zeggen. En waarschijnlijk ben je nu in je hoofd aan het nadenken, waar ken ik 40 van? ga je helpen. Het regende voor 40 dagen en 40 nachten. Maar dag 41 was het droog. Mozes, nadat hij iemand vermoordde, rende de woestijn in voor 40 jaar. Maar jaar 41 sprak God opnieuw. Israël wandelde in de woestijn voor 40 jaar. Maar jaar 41 ging ze het beloofde land in. Goliath beledigde Israël 40 dagen lang. Maar dag 41 kreeg hij een steen tegen zijn kop. Jona predikte bekering 40 dagen in Nineveh. Dag 41 veranderde de stad. Jezus vastte voor 40 dagen. Op dag 41 vluchtte de duivel. Jezus verscheen na zijn dood aan zijn discipelen 40 dagen. En dag 41 ging hij naar de hemel. Het getal 40 in de Bijbel staat voor test en transformatie. En misschien wel een belangrijk getal in de Bijbel is dag 41. En dag 41 zegt, help is on the way. Hulp komt eraan. Al regent het op dit moment al misschien al 32 dagen in je leven. Dag 41 komt eraan. En het gaat een keer stoppen met regenen. Dit is de boodschap. Geef niet op. Help is on the way. Het regen gaat stoppen. Je reus gaat vallen. God gaat spreken. De duivel gaat vluchten. En je gaat je beloofde land innemen. En Jezus komt terug. Dag 41 komt eraan. Het is alleen belangrijk dat jij blijft volhouden. En soms heb je het gewoon nodig om te horen. Soms zit je zo diep in je eigen ellende dat je het niet meer gelooft, dat je het niet meer ziet. En dan heb je iemand naast je nodig die zegt, hou vol. Richt je oog op naar de bergen. Daar komt je hulp vandaan. Je hulp komt van God. Dag 41 komt eraan. Ja, het is nu zwaar. En het is zwaar. En soms is het echt zwaar. Maar dag 41 komt er wel aan. Er komt een einde aan. Dat is een Engelse uitspraak, althans ik onthoud hem in het Engels, want ik geloof dat God in het Engels praat, tegen mij tenminste. It's all gonna work out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end. God blijft helpen. Soms niet op de manier wat je verwacht, soms niet op de manier wat je vraagt. Maar hulp is onderweg. Houd vol. In mijn voorbereiding, of eigenlijk al gelijk nadat ik die zin kreeg van help is on the way, toen werd ik bepaald bij een bijbelstuk die ik samen met jullie wil gaan lezen. En dat staat in Daniël. We gaan een stukje lezen over Daniël. Daniël is een heel bijzonder boek. Ik vind Daniël sowieso een hele bijzondere man. Dus ik zou zeker de jonge mannen onder ons, en jonge vrouwen natuurlijk, zou ik aanmoedigen om die te leren. Om die te lezen en te leren. Want er is iets heel bijzonders in het leven van Daniël. Voor degenen die het niet weten, Daniël was een Jood en die werd meegevoerd in ballingschap. Dat was dus niet vrijwillig. Hij werd meegenomen, het volk werd meegenomen naar Babylon. En Daniël was een van de jonge mannen die meegenomen werd richting een land. En hij werd daar gewoon gevangen gezet eigenlijk. En Daniël was heel bijzonder. Gods zegen rustte enorm op hem, maar dat kwam ook omdat Daniël God gehoorzaamde in alles. Ook al zou het zijn eigen leven kosten, maar Daniël gehoorzaamde God. En het was zelfs zo bijzonder dat hij raadgever werd van de koningen, van verschillende koningen door het rijk van Babylon heen. En misschien weet je dit niet eens, maar zelfs de maatschappij vandaag de dag is gevormd mede door Daniël. Wie van jullie kent de VN-statuten rechten van de mens? Wie heeft er wel eens van gehoord? De VN, wie kent de VN? Oh, gelukkig, anders had je echt onder een steen geleefd. En die is de Verenigde Naties, zijn eigenlijk alle landen samen. Die hebben een statuut over wat zijn de basisrechten voor een mens. En die komt ergens vandaan. Die is namelijk opgeschreven door een Babylonische koning. Een heerser. En die zei, weet je wat, we gaan het voortaan anders doen. Ik ga een statuut opschrijven waarin staat wat de basisrechten van de mens zijn. En in de geschiedenis kun je terugvinden wie dat heeft geschreven. Want hij had namelijk een hele bijzondere adviseur. Die koning werd geadviseerd door Daniel. En Daniel werd geadviseerd door het woord van God. En de basis van zo'n ding is dus een persoon die God gelooft, die zijn woord volgt en die zijn autoriteit gebruikt om de maatschappij te veranderen, merk je vandaag de dag nog steeds. En jij bent geroepen om als Daniel te zijn. Om de maatschappij te vormen door het woord van God te geloven en in wat dan ook gebeurt het in te zetten. Want het kostte Daniel best wel wat. We kennen natuurlijk allemaal Daniel in de leeuwenkuil. Want Daniel had namelijk één gewoonte te doen. Daniel ging voor alles bidden. Zelfs toen tegen Daniel werd gezegd, jij mag niet meer bidden, zei hij. Oh, dat is pittig, ik ga even bidden. Ik ga bidden. En daardoor werd hij in de leeuwenkuil gegooid. En God redde hem. God stuurde engelen en die sloten de mond van de leeuw. Een bijzonder verhaal. Dus als je nu nog niet geïntrigued bent door het verhaal van Daniel, dan weet ik het ook niet meer. Nou, weet ik wel, want er gebeurt iets bijzonders. En Daniel was dus continu aan het bidden, was God aan het zoeken. Heer, wat wilt u doen? Wat wilt u spreken? Wat wilt u tegen de koning spreken? Wat wilt u tegen uw volk spreken? Gebruik mij, ik ben voorbereid. Ik zoek uw woord, ik zoek wat u aan het doen bent. Laat me zien. En dan staat er in Daniel 10, waar we zo gaan lezen, dat staat in vers 1, of in vers 2 staat er, in die dagen was ik, Daniel, 3 volle weken in de rouw. Smakelijk voedsel at ik niet, vlees en wijn kwamen niet in mijn mond en ik wreef mij niet in met olie tot de 3 weken verstreken waren. Ik denk, wreef mij niet in met olie. Misschien moet ik dat vaker doen. Inwrijf met olie. Maar hij deed het niet. Hij deed een soberheidsvast. Hij liet alles wat eigenlijk hem bekoorde of wat hem beter maakte, liet hij aan de kant. En hij deed alleen wat noodzakelijk was. En hij zocht God 3 weken lang. En dan gebeurt er iets bijzonders. God gaat namelijk antwoorden. En dan staat erin dat hij, moet je thuis maar lezen, dan staat hij bij de rivier en dan komt er een engel komt op hem af. En dat vind ik altijd bijzonder. Ik ben een beelddenker. Dus als ik iets lees, dan zie ik het voor me. En ik heb dit ook geprobeerd in AI te zetten, om te zeggen, maak eens een plaatje hiervan. Maar zelfs AI kwam er niet heel goed uit. En er kwam een engel. En dit is niet zo'n engel met harpjes en vleugeltjes. En dit was zo heftig beeld, dat Daniel gewoon, die viel flauw. Zo heftig was dat. Wie heeft wel eens een engel gezien? Ik weet dat er mensen zijn die engelen gezien hebben. Oh, Heer, ik bid dat ze meer gaan zien. Of meer mensen gaan zien. Vraag je God er wel eens om? Vind je het spannend hoor. Als je dit nu leest, zou ik iets voorzichtiger worden. Want het is dus niet een harpje en een tringeling. Maar hier staat, ik lees het gewoon even voor. Dat mag je thuis allemaal lezen, maar ik lees het even voor. Gewoon om je beeld te schetsen. Alleen ik, Daniel, zag de verschijning. Dus het waren allemaal mannen, want Daniel was zo belangrijk. Die had gewoon escorten, soldaten en stoere mannen. Ik zag de verschijning. De mannen in mijn gezelschap zagen de verschijning niet. Maar werden wel bevangen door een grote angst. Zodat zij wegvluchten en zich verborgen. Ik alleen overbleef. Toen ik die indrukwekkende verschijning zag, verloor ik al mijn kracht. Ik werd lijkbleek en was niet in staat nog iets te doen. Ik hoorde zijn stem. En in de grondtekst staat hier ook een stem als 1000 stemmen. Een soort donderende, overdonderende menigte van stemmen, als het ware. Dat was overweldigend. Maar zodra ik die hoorde, verloor ik het bewustzijn en viel voorover op de grond. Oh, Heer, laat mijn engelen zien. Wow. Toen raakte een hand mij aan en deed me al bevend op mijn handen en knieën steunen. Hij zei tegen mij, Daniel, geliefde man, luister naar de woorden die ik tot je spreek. Sta op, want ik ben naar je toegestuurd. En dan gaan we zo lezen wat hij zegt. Maar Daniel die is zo overweldigd door de verschijning van God, dat hij gewoon zijn bewustzijn verliest. En wat mooi is, dat die engel hem dus aanraakt en geeft hem kracht. Goed om te onthouden. Engelen worden ons gegeven om ons te helpen. Niet alleen om antwoorden te geven, maar om kracht te geven. Daniel had kracht nodig om te ontvangen wat God zei en om het uit te voeren. Soms heb je niet een antwoord nodig. Ik geloof dat dit een woord is van iemand. Je hebt geen antwoord nodig, je hebt kracht nodig. Je hebt al inzicht, je hebt alleen nog moed nodig om het te doen. Dus bid God niet meer om een antwoord, maar bid God om kracht. Okay. Waar waren we? Daniel. Hij stond bevend op en dan staat er dit in vers 12. Toen zei hij, dus die engel, wees niet bang, Daniel, want vanaf de eerste dag dat je inzicht probeerde te verkrijgen door in deemoed is eigenlijk in nederigheid, te buigen voor je God, is je gebed verhoord. En daarom ben ik gekomen. Maar de vorst van het Persische Koninkrijk heeft mij 21 dagen tegengehouden voordat Michael, een van de voornaamste vorsten, mij te hulp schoot toen ik daar bij de koningen van Perzië zo alleen stond. Zie je dit voor je? Wat zo bemoedigend is, is dat vanaf dag 1, Daniel was 3 weken aan het bidden en vasten, maar vanaf dag 1 had God al een antwoord gestuurd. Hulp is onderweg. Maar wij weten gewoon niet wat er in de tussentijd gebeurt. En dit vind ik zo bijzonder, want dit laat iets zien achter de schermen. Hou je daarvan? Ik vind het leuk als je een film ziet om later ook nog even de bloopers te kijken of zo. Of achter de schermen te kijken. Hoe is dit gemaakt? Nou, dit laat je iets achter de schermen zien. God geeft je een inkijk in wat er gebeurt in de geestelijke wereld. Annemiek had het vorige week over geestelijke strijd. Dit laat zien wat erbij bedoeld wordt. Overheden en machten. Weet je nog, wij hebben het niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten. Daar gaat dit over. Dus God die hoort Daniel. En die stuurt gelijk een antwoord. Dus ze denken dat de engel Gabriel was, want de engel Gabriel werd vaak ingezet als hij een antwoord moest hebben, of als hij een woord moest geven. Staat hij niet in, maar de theologen denken dat. Maakt me niet zoveel uit. Maar hij geeft die engel een boodschap mee. Ga Daniel dit vertellen. En die engel gaat op pad. En die heeft een woord. En de engels zijn boodschappers. En die brengen Gods woord bij ons. Brengen openbaring, brengen kracht, brengen alles wat God nodig heeft, brengen ze bij ons. En hij is onderweg. En dan komt hij dus de macht van Perzië tegen. Over gebieden zitten machten. Die zie je niet, maar die ervaar je wel. Als je geestelijk gevoelig bent, rij je soms een gebied in en ervaar je iets van binnen. En dat kunnen geestelijke machten zijn. Als je soms over mensen bidt, dan is het niet alleen bijvoorbeeld een demonische binding bij een persoon, maar het kan over een gebied of zelfs een gezin zijn. Geestelijke machten zijn reëel. En deze macht die hield dus die engel tegen. En er staat dus dat hij alleen daar stond. Hij stond alleen tegen die Persische macht te vechten, denk ik. En dan staat erin, vind ik zo, oh God, van details. Er staat erin, en Michael die werd geroepen. Ik stel me dan dit voor. Dit staat niet in de Bijbel, dit zit in mijn hoofd. Dus geniet ervan. Daniel is aan het bidden. En God die zegt op een gegeven moment, waarom is Daniel nog steeds aan het bidden? Ja, geen idee. Maar ik heb 3 weken geleden heb ik al antwoord gegeven. Waarom is Daniel nog steeds aan het bidden? Wat is er gebeurd? Nou, Michael, laat mij even gaan kijken. Want Michael was de stoere man. Die was een beetje zo zet. Zo. En Michael was de knokker. Gabriel was de boodschapper, die was lief en gevoelig. Zo zie ik het voor me. En Michael was de knokker. En God zei, er gaat iets niet goed. Ga helpen. En Michael gaat erop af. En die komt dus die Persische macht tegen. En die helpt die engel, de boodschapper, om door te breken. Geestelijke strijd is reëel. Misschien is jouw antwoord al lang onderweg, maar is er een strijd om het je tegen te houden? Satan is erop uit om alles wat God jou wil geven, om te vertragen, om te weg te nemen, om jouw focus weg te hebben, zodat jij denkt, God houdt niet van mij, want hij geeft niet wat ik vraag. God houdt niet van mij, want hij hoort niet als ik vraag. Zie je wel, God hoort mij toch niet. Wat heeft het nog voor zin? En de duivel is met 1 ding bezig, is om jou af te laten leiden, om God niet meer te geloven. En vanochtend is dit woord voor jou. Hulp is onderweg. Hulp is onderweg. Misschien wordt het tegengehouden. Misschien zit er een macht. Misschien gebeurt er iets. Ik weet het niet. Ik zeg ook niet dat het altijd per se een macht is die je tegenhoudt. Soms is God bezig om jou te testen. 40, weet je nog, staat voor testen en transformatie. Het volk Israël moest 40 jaar de woestijn in omdat ze getest werden. En de eerste keer werden ze getest, toen faalden ze. Hou je van testen? Ik wel. Achteraf. Nooit tijdens. Ik haat testen tijdens. Maar achteraf heb ik altijd 2 dingen. Of ik heb geleerd, of ik heb gewonnen. Maar wij verliezen niet. Amen. Wij leren, of we overwinnen. Come on. Maar die testen zijn belangrijk. Soms hebben wij 40 dagen nodig om te ontdekken wat er in ons hart leeft. Soms hebben wij 40 dagen nodig om te ontdekken wat in ons hart leeft en te transformeren. Dus soms houdt God iets af van jou om jou te helpen. Om jezelf te leren kennen. En we komen er straks nog op terug, want Daniel had daarin een sleutel die ik je straks mee ga geven. Maar besef, hulp is onderweg. En er is een macht die dat probeert tegen te houden. Maar gelukkig is er Michael. En God die heeft engelen om ons te helpen. Wist je dat? Ik ga geen studie doen over engelen, maar het is wel heel interessant. Als je de Bijbel leest, ga eens gewoon onderzoeken. Dan ga je ontdekken wat God allemaal aan het doen is. En wat een legermacht die beschikbaar heeft. En wat die allemaal al doet. Achter de schermen waar wij geen weet van hebben. Wie van jullie kent nog de boeken van Frank Peretti? Kom op, dan ben je oud. Of een oude ziel. Frank Peretti was vroeger, hè? Dat was vroeger. Hij is ook niet verfilmd. Nou, dat is tegenwoordig dat het boek niet verfilmd is hij niet meer hip. Maar Frank Peretti schreef boeken over dit eigenlijk. Over hoe het geestelijk en natuurlijk, hoe dat samenhangt. En ja, het is verzonnen, maar het is gebaseerd op wat er in de Bijbel staat. En het helpt je om te ontdekken hoe dat werkt. En een van de favoriete boeken die ik had was Duisternis aanwezig. Oeh, scary. Maar ook krachtig. Om te ontdekken hoe gebed werkt. En hoe engelen ons helpen. Hebreeën 1 vers 14 staat dit. Dit is zo mooi. Zijn zij, en zij is dan gaat om engelen, niet allen dienende geesten uitgezonden om hen bij te staan die deel zullen krijgen aan de redding. Dat gaat over jou. Maar ze zijn engelen, zijn uitgezonden door God om Gods woord te volbrengen in en door jouw leven. Daarom is het zo belangrijk om Gods woord te kennen. Want zij activeren niet alleen als God het spreekt, maar ook als jij het spreekt. Daarom is het belangrijk om te weten wat God zegt over jouw leven. Want de strijd die Daniel hier zag, die hebben wij natuurlijk ook anders. Want wij hebben de Heilige Geest ontvangen. Dus wij krijgen antwoorden van binnenuit. Amen. Halleluja. Dat is goed nieuws. Maar soms maakt het alleen maar moeilijker. Want dat betekent vaak dat de strijd niet meer extern is, maar van binnen. De strijd is niet ergens anders. Zit niet in de hemelse gewesten, zit niet in je gezin, zit niet in je werk, zit niet daar. Die zit hier. En die is veel moeilijker te vechten. Die zit in je hoofd. De strijd zit in onze ziel. Onze gedachten, onze gevoelens, ons geweten. En daarom is het zo belangrijk om Gods woord te kennen. Want Gods woord is meer waarheid dan wat jij denkt of voelt. Vaak zeg ik altijd, je bent niet tot gevoel gekomen, maar geloof. Geloof. En geloof is het woord van God. En geloof is, hulp is onderweg. Ook al zie ik het niet, ook al voel ik het niet, ook al kan ik het niet ontdekken. Maar hulp is onderweg, want dat geloof ik. Dus de strijd is van binnen. En we hebben nodig om daar Gods woord voor te kennen, om die uit te spreken. Want engelen worden geactiveerd als wij Gods woord uitspreken. Halleluja. En die zijn hier nu ook op dit moment. Om mensen los te breken van depressies of van ziekte. Om uit te voeren hetgene wat Christus al aan het kruis heeft bewerkt. Het is een mooi verhaal in de Bijbel. Dat dan een profeet vraagt aan God om de ogen te openen van zijn knecht. Ken je dat verhaal? En dan ziet die knecht de hemelse legermacht om de stad heen. Oh, ik zou dat we dat ook gewoon af en toe hebben. Gewoon af en toe. Gewoon eens even te zien wat er achter de schermen gebeurt. Maar goed, het risico is dat je net als Daniel flauw valt. Komt ook wel weer goed. Maar als hulp onderweg is. Als het dag 32 is en het regent nog steeds. En je weet en je gelooft, dag 41 komt eraan, hulp is onderweg. Wat doe jij in de tussentijd? Wat doe jij in the meanwhile? Wat doe je in de tijd dat je nog steeds moeilijk hebt en zwaar hebt en dat je wel naar boven kijkt, dat daar komt mijn hulp vandaan. Ik geloof dat hij eraan komt, maar hij is er nog niet. En ik zie hem nog niet en ik voel hem nog niet en ik ervaar hem nog niet. Wat doe jij in die tussentijd? Dat is belangrijk. Wat je in die tussentijd doet, is belangrijk. Ik ga je een paar tips meegeven wat je in de tussentijd moet doen. En nogmaals, zoals ik al aan het begin zei, misschien zit je er nu nog niet in. Maar schrijf dit op, want er gaat een moment komen. Er gaat een moment komen dat jij zegt, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van God. Ik heb hulp nodig. En dan heb je deze tips nodig. De hulp komt eraan. En wat doe je in de tussentijd? Tip 1. Blijf bidden. Blijf bidden. Blijf bidden. Als je de rest van de preek vergeet en dit onthoud je, ben ik lang blij. Blijf bidden. Geef niet op. Stop niet omdat je na 2 weken nog geen antwoord hebt. Stop niet als je na 40 dagen nog geen antwoord hebt. Stop niet als je na 40 jaar nog geen antwoord hebt. Maar hou vol, want dag 41 komt eraan. Blijf bidden. Ik weet niet wat er was gebeurd als Daniel niet was blijven bidden. Ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment misschien de strijd stopt of zo. Ik weet het niet. Maar Daniel bleef bidden. Daniel bleef God zoeken. Omdat hij wist, God geeft een antwoord. En als hij er nog niet is, dan is hij op zijn minst onderweg. Maar hij komt eraan. En een sleutel die Daniel ons geeft, die ik je mee wil geven, is hoe bid je? Daniel, bidden nederig. Daniel bidt in deemoed, staat er. Nederig. Daniel wist wie hij was. Maar bovenal wist hij wie God was. Van de week heb ik in mijn eigen gebedstijd een persoonlijk woord van mezelf gekregen die ik je mee wil geven. Want dit geldt voor mij, maar het geldt ook voor jou. En dat is, er kwam steeds een bijbeltekst toen ik hier met het woord bezig was, kwam binnen dat ik het niet kon plaatsen. Ik dacht, wat heeft het hiermee te maken? Maar het was voor mij. Het had te maken met bidden in nederigheid. En in de Spreuken staat, vrezen des Heren is het begin van alle wijsheid. Vrees van de Heer is het begin van alle wijsheid. En vrees maakt nederig. Er staat niet angst, hè? Er staat niet bang voor God. Er staat vrees. Er staat dat je heilig ontzag hebt. Dat je weet wie God is. Soms zijn wij een beetje, in het Engels zeggen ze entitled. Je krijgt het niet goed vertaald. Maar het is alsof je kinderen verwend zijn. Ken je dat? Kom op, ouders. Mijn kinderen natuurlijk niet, maar die van jullie wel. Het is dat ze verwend zijn. Dus dat ze bij je komen met een soort recht. Pap, ik heb hier recht op. En dan heb ik eigenlijk te zeggen, weet je waar je recht op hebt? Daar heb je recht op. Zoals ze bij Defensie, ik kom uit Defensie, waar ze zeiden, het enige waar jij recht op hebt, is recht op ontbering. Oh, yeah. Echt een gave bemoediging hebben ze bij Defensie. Maar soms hebben wij dat wel bij God. En dat herken je bijvoorbeeld. En als je het 1 keer vraagt en niet krijgt, dan doe ik het ook niet meer. Maar nederigheid zegt, ik weet wie God is. En ik weet wie ik ben. Ik ben geliefd, maar ik ben een mens. Hij is God. Hij weet alles. En ik vertrouw hem. En ik verneder mezelf. Daniel die ging in een soberheidsvast om zichzelf te vernederen. Voor iedereen is dat misschien anders. Maar besef dat je gewoon jezelf dus, want nederigheid, mijn schoonvader zegt altijd, nederigheid is niet minder van jezelf denken, maar minder aan jezelf denken. En dat is het begin van alle wijsheid. Is dat je God daarboven stelt en dat je vrees hebt en dat je naar hem toe gaat met het besef van wie hij is. Hij is de God die hemel en aarde gemaakt heeft. Maar hij is mijn helper. Come on. Blijf bidden. In Lucas 18 geeft Jezus een mooi voorbeeld. Dat moet je thuis maar even lezen, ik heb nu geen tijd voor. Maar Lucas 18 vertelt Jezus een verhaal over een dame die bij een rechter komt, die onrechtvaardig is, die niet in God gelooft. En die heeft helemaal geen zin hierin. En een lastige vrouw. En die vrouw die blijft maar zeuren. Blijft maar zeuren en blijft maar zeuren. En dan zegt die rechter op een gegeven moment, weet je wat, alleen maar om je kop te snoeren, ga ik je geven wat je wil. En het gebruikt Jezus als een voorbeeld over hoe wij moeten bidden. Want hij zegt daarna, want als deze onrechtvaardige man dat doet op die manier, hoeveel te meer doet jouw rechtvaardige vader geven wat je vraagt? Dat is een krachtig voorbeeld. En in Lucas 18 start hij ook met dit, dat moet je thuis maar verlezen. Lucas 18 vers 1 zegt hij vertelde hun een gelijkenis over een noodzaak. De noodzaak, niet bijkomstigheid. Het is de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Het is een noodzaak om te blijven bidden en niet op te geven. Dat is de eerste tip. In the meantime, terwijl je hulp onderweg is, wat doe je? Je blijft bidden. Het tweede wat je doet, is wat Annemiek vorige week over had, en dan moet je haar preek maar terugluisteren. Je blijft aanbidden. Je blijft worshipen. Je blijft God toezingen. En zingen is natuurlijk niet de enige manier om te aanbidden, dat begrijp ik heel goed. Maar zingen is wel de manier om je te helpen. Pas het ook eens toe. luister sowieso die preken van na, maar ga het toepassen in je eigen leven. En misschien zeg je wel, ja, ik ben niet zo'n zinger. Ik ook niet. Maar dat neemt nog niet weg dat dat werkt. Ik ben ook geen sporter. Maar ik heb het wel nodig om af te vallen. Bid voor me. Ga aanbidden. Ga zingen. Ga God groot maken met je woorden. Het gaat je helpen. Het houdt je focus op de bergen. Want daar komt je aan hulp vandaan. Dus de eerste is blijf bidden. De tweede is blijf aanbidden. En de derde is, en die voelt misschien onmogelijk, blijf danken. Ook als je het antwoord nog niet hebt. Ook als je de uitkomst nog niet hebt. Ook als je de oplossing nog niet hebt. Omdat je dankt voor hetgene wat God al gedaan heeft, maar wat nog niet zichtbaar is. Daarom zegt Paulus ook, dank onder alles. Ah, dat kan niet. Nee, dat kan. Dat kan. Als je je focus niet hebt op wat er misgaat, maar op de oplossing die eraan komt. Dat je geloof niet is in wat er nu gebeurt, maar wat God aan het doen is. En daar kun je God al voor gaan danken. Neem het je voor om dat te gaan doen en begin daar nu al mee. Misschien over de kleine dingen die nu moeilijk zijn. Ga God er nu al voor danken. Blijf bidden, blijf aanbidden, blijf danken. En dit is de laatste. Houd vol. Dag 41 komt eraan. Laat niet los. Blijf volharden. Blijf God zoeken. Blijf bidden, blijf aanbidden, blijf danken. Antwoord is onderweg. Amen. Amen. Ik wil vragen, wil gaan staan als we samen gaan bidden, gaan afsluiten. En zoals ik al zei, ik geloof dat er mensen zijn die het antwoord al hebben, alleen nog kracht nodig hebben om het uit te voeren. Dus ik ga voor je bidden. En straks na de dienst is er altijd ruimte hiervoor om met mensen te bidden, samen te bidden. Maar dit is iets wat jij ook met God moet gaan doen. Deze tips die ik je gaf, ga ze doen. Als je nog geen antwoord hebt, ga erom bidden. Ga God zoeken. Verneder jezelf. Zoals de Bijbel spreekt. Nederigheid. Blijf God zoeken. Blijf aanbidden. Ga danken. Vader, we danken u nu al voor wat u gaat doen in mensenlevens. Heer, want u bent niet een God die veraf is. U bent God die zo dichtbij ons is dat u in ons leeft. Dat u nu hier bent. Heer, u heeft engelen ter beschikking om te doen wat u spreekt. Heer, we bidden op dit moment dat u een doorbraak geeft. Heer, dat waar er vijanden zijn die het antwoord en de uitkomst tegenhouden, wij spreken daar op dit moment samen uit als uw lichaam, als uw kerk. Heer, help. Stuur uw hulp, stuur uw engelen om te doen wat nodig is. Heer, om vrij te maken, om los te maken, om in vrijheid te zetten, om openbaring te geven, om antwoorden te geven. Heer, dank u wel dat hulp onderweg is. U bent zo goed. U bent zo goed voor ons. U laat ons nooit alleen. Heer, en ik bid ook voor de mensen hier is dat ze kracht ontvangen om te doen wat u hun verteld heeft, om te doen. En dat dank u in de naam van Jezus. Amen.